De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze 20e nachtgast van het afgelopen seizoen was tekstschrijver en dichter Rob Crispijn. Hij is vooral bekend geworden met zijn teksten voor Herman van Veen, bijvoorbeeld zijn bewerking van het nummer Suzanne van Leonard Cohen. Afgelopen november vierde hij zijn 70e verjaardag met de voorstelling Het Volle Leven, waarin onder meer Hans Dorrestein, Angela Groothuizen en Herman van Veen optraden. Crispijn beoefent al jaren het Tibetaans boeddhisme binnen de Rigpa-school van Sogyal Rinpoche en hij is bijzonder gefascineerd door paddenstoelen. Op 14 januari was Rob Crispijn te gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Rob Crispijn. Eind november vierde je je 70e verjaardag. Hoe heb je dat ervaren eigenlijk, 70 worden?
Nou, een beetje als een droom. Zo in de zin van, oké, ik word nou 70. Maar ik had dat eigenlijk nog na afloop willen zeggen. Nou gaan we gewoon weer allemaal gewoon doen. Ik ben gewoon weer 60. Dat is bizar. Als je 20 bent, kan je niet voorstellen dat je ook 70 wordt natuurlijk.
Maar heb je daar een idee mee? Denk je nu, ik ga de laatste fase van mijn leven
ja,
in?
Ja, zeker. Dat is gewoon de realiteit natuurlijk.
Maar blijmoedig of af en toe ook somber?
Nou, ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Dat je naarmate je ouder wordt, dat het leven leuker is. Dus dat is nog steeds het geval. Kijk, op het moment dat je krakkemikkig gaat worden en zo, of ziektes gaat krijgen, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus nee, ik kan me nog verheugen op de jaren die voor me liggen. Hopelijk, hè? Want je weet niks natuurlijk.
Nu noemde je jouw voorstelling Het Volle Leven. Wat is dat volle leven voor jou?
Dat zijn twee dingen. Dat is zeker op dit moment, dat is al een paar jaar aan de gang, dat het zo krankzinnig vol is. Dus eigenlijk een beetje op de verkeerde manier. Zoveel dingen om te doen. Wat ik zelf de hand in heb natuurlijk. Dus het is mijn eigen schuld. Aan de andere kant, en daar hoort daarbij dat het ook, het leven is zo ongelooflijk vol aan dingen om mee te maken, dingen te beleven. En dat vind ik fantastisch ervan.
Nou schreef jij ook naar aanleiding van dat programma dat het volle leven bijvoorbeeld voor jou is het schrijven voor en werken met Angela Groothuizen.
Ja.
Vogels kijken met Hans Dorrestein.
Ja.
Doe je dat nog regelmatig?
Nou, met Hans heb ik dat al een klein jaar niet gedaan of zo. Maar misschien dat we in het voorjaar samen naar een van de eilanden gaan om vogels te kijken, ja.
En om het geheugen misschien van de luisteraars een beetje op te frissen. Jij brak ooit door als tekstschrijver met de vertaling van Suzanne van Leonard Cohen in 69 volgens mij.
Ja.
En dat werd toen door Herman van Veen gezongen. En het was ook een geweldige hit in Nederland.
Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij. En toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is. Want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven.
En eigenlijk was dat een bewerking van die tekst, hè? Van ja. Cohen. Want het viel me op, ik ben er nog eens even naar gaan kijken. En waar Cohen bijvoorbeeld schrijft, and she feeds you tea and oranges that come all the way from China.
Vind ik prachtig.
Ja, prachtig. Beetje mysterieuze. Ja,
je moet ook niet proberen om Leonard Cohen te verbeteren. Gewoon. Dat is,
En daar heb jij toen van gemaakt. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars.
Ja, is ook niet slecht. Nee, ja, dat is... Kijk, de kunst is als je... zeker als je zo goed lied als van Leonard Cohen vertaalt, om daar een alternatieve voor te vinden. Eigenlijk een beetje je eigen verhaal te vertellen op basis van wat hij heeft geschreven. En dat, ik vind dat dat wel gelukt is daar, ja.
Want zijn die teksten, je zei het al, hè, van Leonard Cohen lastig te vertalen?
Nee, geloof ik. Nou ja, wel op de... Ja, lastig vertalen. Als je het letterlijk zou proberen nog veel dichter bij de bron te blijven, zou ik helemaal niet kunnen. Dat kan ik niet. En ik ben ook niet zo dienstbaar en zo. Dus het is meer dat je je laat inspireren door dat fantastische lied van hem. Ja, en dan komen er vanzelf komen er dingen. Ik geef altijd als voorbeeld dat ik stond in lijn 13. Ik was toen mee bezig. Ik stap uit bij de dam. En opeens denk ik, en het zonlicht lijkt wel honing waaraan kinderen zich te goed doen. En toen had ik een van die laatste zinnen waar ik nog steeds naar op zoek was of zo. Dus ja, dat is een beetje, word je aangedragen soms.
Ja, werk jij zo dat je een soort basis schrijft en dan zo gaandeweg de weken vallen
nou,
je dingen in?
Soms heb je daar de tijd niet voor, maar er moet een bepaalde mate, daarmee verras je jezelf ook. Als het alleen maar zo werk is, van, dan ben je meer een soort literaire boekhouder. Dit is meer van, er komen dingen voorbij. De ene kan je wel gebruiken, de andere kan je niet gebruiken.
Nou, heb je ooit gezegd dat Herman van Veen na het succes van Suzanne als een soort zweverige man werd weggezet? Waar zit dat nou in? Zijn Nederlanders te nuchter voor dat soort poëzie?
Dat is gewoon een kwestie van gewenning. Wij zijn in Nederland niet gewend aan... We hebben geen geschiedenis daarin. Zeg maar, het begon bij ons bij Koos Peenhoff. En dat is dus de cabaret-traditie geworden. Maar we hebben niet... We hebben wel liedjes te kaperen varen en zo. Weet je wel, die jongen. Dus daar zitten wel wat wonderlijke dingen soms in. Maar als je kijkt naar wat het Angelsaksische gebied heeft en wat de Ieren bijvoorbeeld hebben. Ja, het ene is nog wonderbaarlijker dan de ander. Dus daar, die zijn daarin opgegroeid. En die kijken daar ook niet van op. Terwijl zo'n tekst als van Leonard Cohen, daar, ze vinden het daar een mooie tekst, denk ik, in Engels sprekende landen. Maar dat is niet buitennissig of zo. Toen we dat hier deden, was dat wel. En mensen ergerden zich daar. Ja, waar gaat dat nou over, weet je wel? Dat lijkt me duidelijk, maar goed.
Want beperkt jou dat ook in jouw eigen teksten? Dat je rekening moet houden met de Nederlandse nuchtere mentaliteit? Dat je misschien wel zelf ook de behoefte hebt om je romantischer uit te drukken, maar dat je dan denkt, nou, misschien toch maar beter van niet.
Nee, ik maak teksten toch in de eerste plaats voor mezelf. Of ze dan ook nog een weg vinden naar buiten, daar hoop je dan. Maar nee, hoogstens als je een opdracht krijgt voor iets te schrijven, dat je je daaraan aanpast, maar niet aan de nuchterheid van de Nederlanders, die ook helemaal niks voorstellen. Want ze, dat is de laatste 10 jaar ook wel doorgeprikt natuurlijk, met alle hysterie die er vaak rond allerlei gebeurtenissen ontstaat. Dus,
Nu schreef Patrick van de Hanenberg in de Volkskrant, Crispijn schrijft met de ogen van een fotograaf. Is de kunst van een goede tekstschrijver dat je goed kunt kijken?
Ja, dat is zeker waar natuurlijk. Hè? Maar of het nou de ogen van een... Ja, nou ja, hij vond dat leuk. Ik heb hem niet tegengesproken of zo. Ik vond... Ja, hij vroeg me toen een aantal liedteksten te noemen die ik dan nog altijd goed vind of waar ik me in kan vinden. En ik denk dat Kletsla de Clown stond daarbij. En dat is heel typisch, is dat een soort, ja, alsof je allemaal foto's maakt, hè?
Er lopen kletsnatte clowns in de optocht, maar de mensen langs de kant dragen veel betere maskers tegen weer en windbestand. Zelfs de vrouw van de bakker verbergt haar blauwe plekken. Het leed gaat keurig aangekleed over straat en in de tram. En ondertussen valt de regen en kinderen soppen hun kaplaarzen lekker in iedere plaats.
En je had uitgekozen volgens mij het fragment Het leed gaat keurig aangekleed over straat en in de tram. En ondertussen valt de regen en kinderen soppen hun kaplaarzen lekker in iedere plas. En moeders die klagen
en vegen hun kinderen schoon aan het gras. Ja, ja, nou ja, dat kun je foto's noemen, ja.
Ik ben hiermee opgegroeid. Dus dit waren echt van die coupletten die ook steeds zo te pas en te onpas in mijn hoofd schieten. Maar zonder eigenlijk me ooit af te hebben gevraagd wat nou de aanleiding was. Wat waren eigenlijk die kletsnatte clowns in die optocht?
Die kwamen later pas. De eerste regel die ik had voor dit lied is: men collecteert voor de oorlogsbestrijding. De straten zijn versierd. En nou ja, daar heb je zo'n zin. En dan denk je, waar gaat het over? En langzamerhand ontstond er een soort moderne Jeroen Bos. De krankzinnigheid van een stad waar op dat moment heel veel gebeurt of zo. Ja, en dit is een tekst waar ik heel lang over gedaan heb. Omdat ik op zoek was naar die beelden die daaraan bijdroegen of zo. En ja, ik geloof dat ik wel, ja, in kleine stukjes, porties, af en toe weer zijn middag of zo, maar wel een half jaar over gedaan heb, ja.
En maak je dan ook notities, zeg maar, als je ergens bent en je ziet iets waarvan je denkt, oh, dat is een mooi beeld.
Nou, meer als er dan een zin op komt, ja. En dan kan je die later misschien helemaal niet gebruiken, maar ja, zo ben ik dan wel, ja, een beetje aan het puzzelen. Ja.
Want zo'n zin wat je net zegt, men collecteert voor de oorlogsbestrijding, de straten zijn versierd, dat schiet als één ding, ja, in je hoofd zo.
Ja. Ik denk dat het heel vaak heeft het te maken met krantartikelen of wat je op televisie hebt gezien of zo. Ik denk dat een periode was dat het weer heel erg spannend was met weer ergens een conflict of zo. En het idee dat de machthebbers collecteerden voor de oorlogsbestrijding, dat beviel me heel erg of zo. De huichelarij die daarin zit, dat is, ja, ja. Daarom zitten meer van die zinnen. Hè? Een standbeeld van een dief uit 1600. Ik bedoel, Piet Hein of zo, weet je wel. Dat vinden we nou een held. Hè?
Ja, je zei al even, over deze tekst heb je dus heel lang gedaan. Gebeurt dat bij meer teksten?
Sommige teksten, inderdaad, maar ik heb natuurlijk ook vrij veel voor Klokhuis gewerkt, hè, al 20 jaar lang. Ja, dan moet je gewoon in een week moet je een tekst hebben. Dus dat is heel duidelijk.
Ja.
En dat gaat soms ook. Ook soms dat het, kijk, soms is het bouwen. En dan is het resultaat, kan goed zijn, maar voor jezelf iets minder verrassend. En soms krijg je hetzelfde, dat er iets ontstaat.
Nu beoefen jij ook al een aantal jaren meditatie. Ja. Jouw leraar is Sogyal Rinpoche, ja, de Tibetaanse leraar. Helpt die meditatiebeoefening jou op de een of andere manier ook bij het schrijven van teksten?
Nou, het rare, eigenlijk niet. Maar het rare is soms dat ik, kijk, je gaat in feite is het verschil niet zo groot. Want als je zit te mediteren, dan ga je ook naar binnen met je aandacht. Tegelijkertijd hou je verbinding met buiten. En in feite doe je hetzelfde als je achter de schrijftafel of achter je bureau gaat zitten. Dat je keert ook een beetje naar binnen. Daarom is het heel moeilijk als je een dag hebt waarop heel veel moet gebeuren, geregeld. En om dan 's middags te gaan zitten is veel lastiger. Omdat het dan veel langer duurt voordat je een beetje indaalt of zo. Nou, dan helpt mediteren wel, ja. Dat is waar. Maar op die manier gebruik ik het niet echt. Maar soms kan er als een soort bijverschijnsel een zin waar je al lang mee liep. Of soms gewoon iets dat je denkt, oh, hé. Hey. En soms sta ik even op en schrijf het op, ja.
Ja, dus echt beelden die in je meditatie voorbij komen ineens.
Ja.
Oh, dat is interessant.
Ja. Ja.
En kan je daar een voorbeeld van geven?
Nee. Ik zou het mensen weer vergeten dan of zo. Maar ja, als ik met iets bezig ben, dat er soms, kijk, het is niet de bedoeling dat je aan het werk bent. Het is de bedoeling dat je je denken eigenlijk een beetje stopt. Dat is eigenlijk wat je met mediteren doet. In de zin dat je niet met, of dat je denken loslaat, dat is beter. Dat je niet zoveel aandacht aan besteedt. En dan vanzelf wordt het dan een beetje minder. Terwijl als er zo'n zin voorbij komt en je gaat erover zitten nadenken, ja, dus dan schrijf ik hem op en dan kan ik het vergeten. Dat is het meer.
Nu ben jij ooit in contact gekomen met Sogyal Rinpoche door zijn boek, hè, het Tibetaanse, ja, boek van leven en sterven. Wat raakte jou daar zo in?
Eigenlijk alles. Ik weet wel dat het eerste boek wat me ooit trof, dat was Op zoek naar het wonderbaarlijke, was toen ik 25 was. Dat was van Uspensky. En ik heb me altijd wel een beetje geïnteresseerd voor filosofie. Maar als ik dan weer iets probeerde, dan vond ik het zo stompzinnig eigenlijk allemaal. Zo totaal in het hoofd. En waarschijnlijk doe ik daar heel veel denkers en filosofen erg tekort mee. En er zijn natuurlijk fantastische filosofen. Maar in ieder geval kon ik het daar niet te vinden. En toen las ik dat boek en opeens zag ik dingen die op mezelf sloegen. En die ik denk, oké, ik ben dus niet helemaal achterlijk of zo. Want ik vond mezelf een beetje erbuiten vallen of zo. Dat gevoel had ik. En datzelfde had ik een beetje toen ik weer dat boek zoveel jaar later van Rinpoche las. Dat dingen op hun plaats vielen. En toen ging een jaar later ging mijn broer totaal onverwacht dood. Echt een telefoontje 's morgens van zijn vriendin op de Filipijnen van very bad, very bad, Ronne, very bad. En als een koude hand komt dat op. En ik heb hem toen later nog even kunnen spreken. En toen zei hij van het gaat slecht, het gaat heel slecht. Ik lig aan de beademingsmachine en er zit een gat in, dus ik krijg niet genoeg adem. Nou, toen ben ik later hals over kop naar de Filipijnen gegaan. Toen was hij al dood. En toen bleek dat waar te zijn. Het was op een zaterdag en ze hadden al twee mensen aan de beademingsmachine. En in zo'n ziekenhuis hebben ze gewoon niet meer. Dus ze hadden hem de oude moeten geven. En ik denk niet dat hij daar de dood is gegaan. Maar alleen heeft hij een zware tijd gehad. Het had een gesprongen blinde darmontsteking. En in een ziekenhuis in Nederland is dat al heel moeilijk om te behandelen. Ja, en daar is het gewoon allemaal veel simpeler. Dus toen was ik heel blij dat ik dat boek bij me had. Ja. Het gaf een troost en ook alsof je in die radeloosheid die je voelt en al dat verdriet, alsof er een soort uitweg is of zo.
Kan je daar een voorbeeld van geven van iets wat in dat boek stond, wat je echt als troostend ervaarde?
Er werd aangeraden bijvoorbeeld om een soort, het werd natuurlijk niet bidden genoemd zozeer, maar om gewoon nog met je broer in contact te blijven staan. En dat gaf alleen al dat zou ik anders misschien, want dan, we leven in een tijd waarin we dat belachelijk vinden misschien of zo. Maar op zo'n moment valt dat allemaal weg. Dan ben je blij met alles wat je aangereikt wordt. En dat gaf in die idiote verwarde tijd daar op de Filipijnen, gaf dat iets, in ieder geval iets wat je dan nog kan doen of zo. En of dat voor mijn broer ook maar iets geholpen heeft, dat kan je afvragen. Maar mij heeft het zeker geholpen, ja.
Ben je daardoor ook anders door het lezen van dat boek en in combinatie misschien met het overlijden van je broer, anders over het leven na de dood gaan denken?
Ja, het overheersende geloof is tegenwoordig toch een zwart gat waar je in valt en dan is het afgelopen. Ja, en daar zijn daar een hele serie meesters, denkers, zeg maar Tibetaanse filosofen, die daar heel andere mening over hebben en die ik meer vertrouwen in dit opzicht, omdat ze dieper gaan en meer in zichzelf kunnen graven dan het oppervlakkige idee van dat het afgelopen is na de dood. En er wordt altijd gezegd, maar dat is alleen maar een soort troost zoeken of zo, voor dat er een einde aan komt. Maar dat is natuurlijk niet zo in de zin van, er komt een einde aan, zoals we hier zitten, is het afgelopen, simpel. En als je het hebt over, en dat bevalt me heel erg in het Tibetaans boeddhisme, dat ze heel duidelijk onderscheid maken tussen de persoonlijkheid, alledaagse persoonlijkheid, die sterft, en dat er iets is, een kern in ons, die doorgaat. En dat het eigenlijk de kunst is om in het alledaagse leven zoveel mogelijk met die kern in contact te komen. En dat was me ook niet heel vreemd, want in feite, als je nou, voor mij is de natuur nooit een soort luxe geweest, maar altijd een soort heilig moeten of zo. Ik moest eruit om. En voor een deel heeft dat te maken om met die kern in contact te komen. Als je buiten loopt en je hoort een zanglijster zingen of zo, dan hoor je de oneindigheid of zo. Voor mijn gevoel is dat in ieder geval zo. Dan hoor je, zoals de dichter Bloem zingt, en in de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen. En die ene nachtegaal die is niet onsterfelijk, maar die de nachtegaal die hij vertegenwoordigt, ja, die zijn er al, weet ik wel, 50 miljoen jaar of zo. Hè. Dus ja, dat geeft altijd een soort perspectief.
En zie je ook je eigen overgaan, zeg maar, op die manier? Want wat mij opviel in dat Tibetaanse boek van Leven en Sterven, wordt heel gedetailleerd eigenlijk beschreven wat er allemaal na de dood gebeurt. Hè? Zelfs met dagen en, ja, en weken erbij. En dan kom je in dat stadium en dan weer in het volgende. En ook best angstaanjagende dingen staan.
Behoorlijk angstaanjagend. Ja, ik verheug me ook niet op de dood, hoor. Dat is zeker waar. Ook omdat je ziet in het dagelijks leven hoe afgeleid je al bent en hoe makkelijk je alles verliest. Want een van de dingen waarvan ze zeggen, de kunst is als je doodgaat, om als het zover is ook te weten dat je dood bent. En niet in een soort half leven en maar geen contact met de anderen meer kunnen krijgen en zo. Nou, dat is al een soort nachtmerrie iets. Dus kijk, of alles precies zo zal zijn als zoals uitgetekend is, dat is maar zeer de vraag. Maar het is wel een soort leidraad, ja.
Nu ga jij ook volgens mij jaarlijks, hè, een retraite doen bij Soya Rinpoche in Frankrijk.
Ja, dat doe ik al vanaf 2000, ja.
En met hoeveel mensen zijn jullie daar dan bij elkaar?
Ontzettend veel. De laatste jaren is dat met 1000 mensen. Ja. Dat is ook een extra druk, hoor. Ik vind dat ook niet prettig. Maar goed, ja, je kan moeilijk zeggen van iedereen wil er blijkbaar bij zijn. Dus ja. En het is, op sommige momenten maakt het ook niks meer uit. Als er werkelijk, als je eigen irritatie en gevoel van dat je ruimte moet hebben, als dat een beetje tot bedaren komt of zo. Nou, oké, dan zijn er 1000 mensen, zo wat.
En hoe ga je dan naar huis van zo'n retraite? Hoe kom je daarvan terug?
Opgeladen, denk ik. Niet opgelaten, maar opgeladen. Dat merk ik vaak al in de auto. Het komt nogal eens voor dat mijn vrouw nog langer blijft. Ik vind het fantastisch om mee te maken, maar ik ben wel eens een paar keer een maand geweest, maar meestal probeer ik het tot 14 dagen te beperken. Dus dan rij ik alleen terug en dan merk ik dat ik zo, ja, als een speer gewoon terugrij. Ik rijd dan 13 uur achter elkaar met alleen 2 keer 20 minuten uitstappen om benzine te tanken en iets te eten. Ja, er zit een soort alsof je gedragen wordt of zo. Het is achterlijk om het in dit verband zo te noemen, maar zo voelt het wel, ja.
En blijft dat dan nog een tijdje?
Ja, zeker, zeker. Dan neemt het natuurlijk alle dingen die je moet doen, alle dingen die je hebt laten liggen, nemen dan na een paar dagen weer over. Dus voor je het weet, word je opgeslokt door de dagelijkse gang. Maar het is voor mij een kunst om daar, nou ja, goed, dat is weer terug ook zodra je dan weer, ik mediteer altijd 's morgens, dus dan is het er weer, ja.
En nu is jouw leraar, Soya Rinpoche, dat is best een extraverte, bijzondere man. Hè? Ook wel een entertainer,
ja,
eigenlijk.
Ja, dat kan me goed van pas, hoor.
Ja?
Ja. Hey. Want ik ben wel eens naar een andere, hele hoge Tibetaanse meester geweest. En ik kon het niet geloven. Die man die ging gewoon in het Tibetaans, ging hij een tekst van een half uur opzeggen. Dan werd het vertaald in het Engels. En dan ging je weer terug. En dan ging je weer 20 minuten. En het was van een saaiheid. Dus ik denk, als dit mijn kennismaking met het Tibetaans boeddhisme was geweest, ja, nooit in te nemen. Ik bedoel, we moeten een beetje zang en dans, mag er wel bij, vind ik.
En kan je nog zo'n uitspraak van Soya Rinpoche herinneren, waarvan je ineens dacht, oh ja, dat. Of...
Laatst hoorde ik het weer. Without magic, life would be very boring. Nou, dat is me uit het hart gegrepen. Als er niet, ik moet dan ook zang en dansen, dat is het ook. Maar als alles zo vaststaat en uitgetekend is, dat is het ontzettend saai.
En dan zegt hij dat. En ik kan me ook nog voorstellen, want jij bent ook Dzogchen-beoefenaar. Mm-hmm. Nou, wil ik daar niet te ver op ingaan, want het is best ingewikkeld. En het is ook geheim, heb ik begrepen. Dus dat laten we dan lekker zo. Maar komen ook wel bepaalde magische ervaringen bij kijken. Bedoel je dan dat soort magie of ook magie in het dagelijks leven?
Ja, ik bedoel in de eerste plaats magie in het dagelijks leven. He, van dat je, of wonderlijke synchroniciteiten bijvoorbeeld die plaatsvinden. Of dat je opeens getroffen wordt door iets. Ik kijk graag naar paddenstoelen. En soms kan het voor dat je op 20 meter denkt dat je daar naartoe loopt. En dat je hele bijzondere paddenstoelen ziet. Die kan je op die 20 meter echt niet zien. Dus dat is iets, ja, niet zo makkelijk verklaarbaar of zo. Er hoeven geen hogere dingen achter te zitten. Maar dat vind ik de alledaagse magie. Ja. En iets wat daar bovenuit steekt is dat ik wel sessies, ook met die 1000 mensen, met Sokyo Rinpoche, dat je zodanig opgetild wordt of dat iets in jezelf zich opricht of zo, dat alles stilstaat. Dus dat er geen gedachten meer zijn in de normale betekenis van het woord. Dat je meer, ja, er zijn gedachten in je. Ja, je merkt ze ook wel op, maar ze hebben geen enkele betekenis of zo. En dat je buiten komt en dan is er daar dat volle zonlicht en de vlaggen die wapperen en de bomen die bewegen en zo. Ja, dat is magisch, ja.
Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en ik, nou, die Rob Crispijn zullen zo'n beetje van het padje afgeraakt.
Nou, hoe verder je van het padje afraakt, hoe beter het is. Want dat padje stelt echt geen moer voor.
Nee. Word je eigenlijk een gelukkiger mens van
deze boefening? Ja, absoluut. Nou, ik wel. Ja, ja. Ja, ik was al vrij gelukkig, hoor, moet ik zeggen. Maar nee, het draagt alleen maar erbij. Omdat je de zinloosheid van sommige dingen inziet. En meer de zin van andere dingen. Die in het dagelijks leven soms als zinloos zouden beoordeeld worden.
Noem eens zo'n ding.
Ik doe dat krankzinnige project op het ogenblik. Dat is nog een maand. En dan liggen er 3 boeken van samen 1700 pagina's over paddenstoelen in Drenthe. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dit is dermate krankzinnig dat als ik niet een perspectief had dat het er uiteindelijk niet toe doet wat je doet, zou ik daar al mee opgehouden zijn. Want af en toe ben ik het helemaal zat. Terwijl je doet dat met een aantal mensen en ieder moet zijn taak vervullen. Dus het zou heel lullig zijn om ermee op te houden. En dan zou ik in een soort weerstand schieten van, ik wil eigenlijk niet, ik wil niet. En nu denk ik, kan ik daar makkelijk over denken. Oké, dit is wat ik, blijkbaar op mijn pad komt. Dat, of het van het padje afraken. Dit komt op mijn pad. En dit moet ik gewoon goed afronden.
Wat fascineert jou zo met die paddenstoelen?
Ah, geheimzinnig. Ik bedoel, we hebben hier, stel dat je hier naar buiten loopt en er staan hier en daar wat bomen. Ja, dan kan het makkelijk zijn dat er zelfs in deze tijd van het jaar, want het is nog zacht, dat daar opeens een paar paddenstoelen verschijnen. Nou, dat vind ik dus in zo'n steriele omgeving als het Mediapark, vind ik dat heel bijzonder. Dus ik zeg altijd, want die vraag wordt vaker gesteld, wat is er nou zo leuk aan paddenstoelen? Zeg ik, Nederland wordt er een stuk leuker door. Voor mij, in ieder geval. Want Nederland is een saai, aangeharkt land in vele opzichten. En die paddenstoelen verstoren dat een beetje. Want in een aangeharkt plantsoen, keurig onderhouden, komen opeens ploppen daar die paddenstoelen omhoog. Ja, fascinerend.
Ja, kan jou dat zo fascineren dat je dan die aangeharktheid niet meer ziet, maar eigenlijk alleen maar op die paddenstoel gefocust
ja,
bent?
Ja, ja, zeker. Want ik heb 5 jaar onderzoek gedaan naar paddenstoelen in Amsterdam. Nou, dan zit je op de raarste plaatsen met voorbij denderend verkeer. En bijvoorbeeld onder een bosje, terwijl in het Oosterpark, terwijl allemaal families voorbij komen op een zondagochtend. En dan zit je daar naar, wat was dat? Helvella acetabulum, geloof ik, of zo. Zit je te kijken. En dan kijk je zo, want je zit op je hurken, zie je zo die benen voorbij komen. Dan denk je, grappig dat je hier zo zit. Dat vind ik echt heel leuk.
Ja, want ik begreep dat er in Amsterdam alleen al 1100 soorten paddenstoelen
zijn. Ja, ja. Nou, bedoel maar. Hoe krankzinnig wil je het hebben? Iedereen kent de vliegenzwam met die, ja, die witte stippen liggen erop alsof iemand ze getekend heeft. Hè? En er zijn zoveel paddenstoelen die gewoon alleen al om te kijken, alsof ze door een Italiaanse ontwerper ontworpen zijn. Dus ja, prachtig.
En wanneer komt dat boek uit eigenlijk van die 1700
dat
pagina's?
Dat moet uitkomen uit 13 maart. Ja.
Nou, ik denk dat toch een aantal mensen daar heel erg naar uitkijken.
Nou ja, het is wel een standaardwerk. Dat op zijn minst.
Heb je eigenlijk ook plannen voor het schrijven van nieuwe liedteksten weer?
Nou, plannen niet. Maar ja, ik heb nou iets gemaakt voor Ellen ten Damme. Die heeft een voorstelling. Gaat ze beginnen in, ik dacht, februari of zo. Ik heb al even niks van gehoord. Dus ik weet niet of wat ze daarmee gaat doen. En daar zou ik eventueel nog wat meer voor kunnen schrijven. Maar ik zit nou natuurlijk ook erg vol met die atlas die af moet. Dus even rustig, ja.
Want jouw werk wordt ook veel vertolkt door Angela Groothuis. Ja. We hadden het al even over in het begin. En zij heeft geloof ik ook weer een nieuwe cd uit. Ja. Of die komt binnenkort.
Die komt geloof ik een van deze dagen. Ja.
En daar heb jij ook een aantal stukken voor geschreven, toch?
Eén stuk zit erop, ja.
En welk is dat?
Zal ik er voor je zijn? Ja. Ze zingt het samen met haar dochter.
En is zij jouw gedroomde vertolkster?
Ja, weet je wat zo leuk is om met Angela gewoon te werken? Dat is zo'n plezier. Dus dat is dat alleen maakt het ontzettend leuk. En ik vind dat zij bijvoorbeeld zoals ze Melk en Honing zingt. Dat is voor Herman van Veen geschreven. Ja, dat van haar. Ja, dan zie je dat als een vrouw het zingt. Krijgt net weer andere accenten of zo. Dus dat is een mooie aanvulling.
Ja, want dat vertelt het verhaal van...
Dat ieder kind, nou niet ieder kind, misschien hebben sommigen de pech het niet te zijn, maar bijna ieder kind is het product van een moment dat het helemaal goed was tussen de ouders. Ook al is het later, zoals ze zeggen, ook al hebben ze later dan alle fouten gemaakt die mensen ook maar kunnen maken. Die eerste keer was het helemaal voor elkaar. Hè? En voor mij is het een belangrijke tekst omdat ik ook een soort vrede kon sluiten met bepaalde aspecten van mijn eigen jeugd of zo. Want als kind, ja, zie je bepaalde aspecten van het huwelijk van je ouders. Maar ja, dat is dan al, daar zijn al de, ik bedoel, een van de moeilijkheden ben je zelf. Namelijk de aanwezigheid van kinderen is niet altijd even makkelijk voor ouders natuurlijk. Maar dat zie je helemaal niet, want je bent zo totaal op jezelf gericht. Je ziet alleen maar wat daar eventueel niet deugt. En toen ik met Herman erover had om een dergelijke tekst te schrijven, toen lukte dat niet erg, tot ik een foto zag van mijn moeder met mij op haar arm. En toen opeens realiseerde ik dat ik deel was van de idylle van mijn ouders. Die eerste jaren, daar vertelden ze ook wel over, gingen ze altijd naar de bioscoop. En ze zaten ook in een voorstelling van Louis Davids. Want via via waren ze dan uitgenodigd om daar een soort, hoe heet dat, stand-in of zo te zijn. En dat was allemaal spannend en zo. Ja, en toen kwam ik. Toen was het al wat minder. En met twee kinderen houdt het helemaal op. Dan is zo'n gezin wordt een bedrijfje natuurlijk. Dus toen ik dat me realiseerde, toen kon ik die tekst schrijven.
Want je schrijft bijvoorbeeld, want je vader was die dag de prins, je moeder een prinses. Aanbeden door een zonnekoning werd jij de beloning. Per ongeluk expres.
Ja.
Mooi, prachtig. Ik wil jou vragen of je misschien onze luisteraars nog iets mee wilt geven deze nacht.
Nou, kijk, het enige wat je moet meegeven, en dat kan je niet meegeven, is dat mensen lekker zullen slapen. Want dat is de bedoeling toch voor mij in ieder geval van de nacht. Ook al ga ik niet altijd even vroeg naar bed. Maar ja, de kunst is altijd voor iedereen om alles van je af te kunnen laten vallen. Hè? En de een kan dat beter dan de ander. Nou, dat is ook iets wat ik beter heb geleerd door het boeddhisme, zeg maar, of zo. Ik bedoel, het is ook een kwestie van techniek. Dat we hebben allemaal wel een keer dat je heel druk bent geweest, ook 's avonds, en dat het maar doorgaat in je hoofd. En dan is het de kunst om, ja, gewoon om je aandacht naar binnen te verplaatsen. Niet in dat hoofd te zitten met al die gedachten, maar naar binnen te gaan. En ik heb wel eens een liedtekst geschreven over het hart. Die haalt maar de trommelaar of zo. Bop. Bob, Bob. En dan moet je niet meteen gaan zorgen maken natuurlijk. Dan doe je het de volgende keer nog wel of zo. De volgende Bob. Ja, hij blijft kloppen. En dat vind ik, dat relativeert. En tegelijkertijd raakt het aan je diepste kern. Ik bedoel, zolang je ademhaalt en zolang dat hart klopt, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Dank je wel, Rob Crispijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Nachtgast. Voor meer informatie over het werk van Rob Crispijn kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Sarah Marijnissen Jos de Blok. Hij is verpleegkundige en directeur van Buurtzorg Nederland. En dat is een groot succes, ook in het buitenland. Hoe heeft hij mensen dwars door landen en culturen heen zo kunnen inspireren? Dat hoort u volgende week. En voor nu wens ik u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.